Schriftlezing is vanmorgen uit het Lijdensevangelie opnieuw. Johannes 13, van 12 tot en met 30. Johannes 13, van 12 tot en met 30.
Als hij dan hun voeten gewassen en zijn klederen genomen had, zat hij wederom aan en zei tot hen: Verstaat gij wat ik ulieden gedaan heb? Gij heet mij meester en heren. En gij zegt wel, want ik ben het. Indien dan ik, de Heere en de Meester, uw voeten gewassen heb, zo zijt ook gij schuldig elkanders voeten te wassen. Want ik heb u een voorbeeld gegeven, opdat gelijkerwijs ik u gedaan heb, gij lieden ook doet. Voorwaar zeg ik u, een dienstknecht is niet meerder dan zijn Heer, noch een gezant meerder dan die hem gezonden heeft. Indien gij deze dingen weet, zalig zijt gij, zo gij dezelfde doet. Ik zeg niet van u allen, ik weet welke ik uitverkoren heb, maar dit geschiet, opdat de schrift vervuld worden, die met mij het brood eet, heeft tegen mij zijn versenen opgeheven. Van nu zeg ik het u lieden, eer het geschiet, opdat wanneer het geschiet zal zijn, gij geloven moogt dat ik het ben. Voorwaar zeg ik u, zo ik iemand zende, wie dien ontvangt, die ontvangt mij. Wie mij ontvangt, die ontvangt hem die mij gezonden heeft. Jezus deze dingen gezegd hebbende werd ontroerd in de geest en betuigde en zeide: voorwaar ik zeg u, dat een van uw lieden mij zal verraden. De discipelen dan zagen op elkander, twijfelende van wien hij dat zei. En een van zijn discipelen was aanzittende aan de schoot van Jezus, welke Jezus lief had. Simon Petrus dan wenkte deze, dat hij vragen zou wie het toch waren van welke hij dat zei. En deze, vallende op de borst van Jezus, zei tot hem: Heere, wie is het? Jezus antwoordde: Deze is het, dien ik de beter, als ik ze ingedoopt heb, geven zal. En als hij de beter ingedoopt had, gaf hij ze Judas, Simons zoon Iscariot. En na de beten, toen voerde Satan in hem. Jezus dan zeide tot hem: Wat gij doet, doet het haastelijk. En dit verstond niemand, dergene die daar zaten, waartoe hij hem dat zei. Want sommigen meenden, terwijl Judas de beurs had, dat hem Jezus zei: Koop hetgeen we nodig hebben tot het feest. Of dat hij de armen wat geven zou. Hij dan de beter genomen hebbende, ging terstond uit en het was nacht.
Morgen volgen wij de lijdensgeschiedenis en noem ik u als tekst vers 21. 21, Jezus deze dingen gezegd hebbende, werd ontroerd in de geest en betuigde en zeide: voorwaar, ik zeg u dat een van uw lieden mij zal verraden. En ook vanmorgen gaat het om het lijdensevangelie. Geliefde gemeente, hier vergaderd voor een gedeelte en thuis luisterend via kerktelefoon of internet. We buigen ons voor het lijdensevangelie en met een nadruk op evangelie. Nee, voor de borg is het een smartelijke weg geweest, maar de vrucht is heerlijk en zegenrijk. En wordt het op de dag van vandaag, ja tot in der eeuwigheid genoten wat hij gedaan heeft en volbracht heeft. En God geve dat wij daar ook in mogen delen door zijn genade. Het gaat over de discipel Judas dus. En daarom zal het, als het alleen over hem gaat, natuurlijk helemaal geen mooie preek zijn. Want zijn leven had geen happy end. Hè? We vinden een boek niet mooi als het geen gelukkig slot heeft. Dan zeggen we: nou, ik vond het geen mooi boek. Toch? En toch, vele levens hebben geen gelukkig einde. Juist tegenovergesteld, ook van Judas, een vreselijk einde. En toch kunnen we over deze geschiedenis ook spreken, want het gaat uiteindelijk ook nu weer om een persoon in de schaduw van het lijden van Christus. Alle nadruk valt toch ook weer op hem, wie hij is. En voor wie hij eigenlijk zijn leven gaf, voor zondige mensen. En dat kan toch ook weer moed geven. En ik hoop dat u die moed nodig hebt gekregen in uw leven, die troost. En dat u die dan ook ontvangen mag. Judas gaan we dan zetten boven onze preek. En dat is in de eerste plaats dus Judas die de lijdensbeker van Jezus medevult. Hè? Lijden voor Jezus door Judas. Ja. Kunnen ook zeggen door Petrus hoor. Hè? En door al Gods kinderen. Lijden hem aangedaan. Ja, we kunnen wel wijzen naar Pontius Pilatus en zo en Sanhedrin. Maar daar schieten we niet zoveel mee op. Maar om te wijzen naar onszelf, ik deed door mijn zonden hem al die jammeren aan. Maar daarom ook, Judas. We letten erop dat hij in de eerste plaats discipel was. Discipel, een leerling, een volgeling van de Heer Jezus. Maar in de tweede plaats ook een hypocriet. Dat is een Grieks woord voor toneelspeler. Hij was een toneelspeler. Hij leidde dus een dubbel leven. Hij was wel een discipel, maar hij was toch geen discipel. Nee, wel een discipel zijn en toch geen discipel zijn. In de kerk zijn en er toch niet bij horen, dat komt tot op de dag van vandaag voor. Immers. En dan uiteindelijk, ja, zo kennen we hem dan vooral. Judas, de verrader. Toen de Heer Jezus wat duidelijker werd over zijn werk en wat zijn doel was van zijn komen in deze wereld. Toen de Heer Jezus tegenover de Joden wat duidelijker werd, ook in de synagoge van Capernaum, dat niemand van de geachte luisteraars het leven had in zichzelf, maar dat ze het leven moesten zoeken in hem, zei hij, in mij, indien gij mijn vlees niet eet, indien gij mijn bloed niet drinkt, dan hebt gij geen leven in uzelf. En toen is de kerk leeggelopen. Op 12 mannen daarna, ja, ze liepen al mopperend weg. Hè? Deze reden is hard, wie kan dezelfde horen? En de Heer Jezus bleef ook achter. Die liep niet weg, hè? Nee, die liep niet weg. Had de Heer Jezus ook kunnen doen, maar die liep niet weg. Die ging naar zijn doel. Hij bleef getrouw. Want hij had het toch wel over zijn vlees en zijn bloed. Dat betekent zijn lijdensgang. Er wachtte hem heel wat. Maar hij bleef trouw, hij liep niet weg. Maar dan zitten daar nog 12 mannen en dan zegt de Heer Jezus tegen die 12... mensen, zijn kerkenraad zou je kunnen zeggen, hè, wilt gij lieden ook niet heen gaan? Dat is een ontroerend woord, hè. Ik ben er niet bij geweest, maar ik denk zomaar dat de Heer Jezus dat wenend heeft gezegd. Want hij vond het natuurlijk ontzettend als mensen weglopen. Als mensen weglopen. Juist omdat ze het begrijpen. Juist omdat ze de waarheid een beetje verstaan, daarom weglopen. En dat ze er niet voor vallen, dat ze over hem vallen, dat vindt hij erg. Heel erg. Maar toen heeft hij ook gezegd, wilt gij die dan ook niet heen gaan? En toen zei Petrus, de woordvoerder, en hij sprak namens allen. Dacht hij natuurlijk ook. Tot wie zullen wij heen gaan, heren? Waar moeten we heen? Gij hebt de woorden des eeuwige levens. Zie, er was een band gelegd. Niet door hem, maar door de Heer. Een band gelegd. Hij zat in het net van het evangelie. Hij had de smaken van te pakken gekregen. Kende hij toen alles? Wist hij toen alles? Wist hij precies hoe het zou gaan met de Heer Jezus? Nee, maar hij wilde niet weg. Want u hebt de woorden van het eeuwige leven. Hij was hongerig geworden en dorstig. En toen zei de Heer Jezus, en dan krijg je Judas. Dan zegt de Heer Jezus, heb ik u niet 12 uitverkoren, zegt hij dan tegen die 12 mannen. En één van u is een duivel, zegt hij. En als hij gaat, als hij spreekt over de uitverkiezing, hè, heb ik u niet 12 uitverkoren, dan gaat het niet over de uitverkiezing ten leven, ten eeuwige leven. Nee, daar gaat het niet over. Maar dat de Heer ze uitverkoren had om zijn discipelen te zijn. Daar gaat het over. Om zijn discipelen te zijn. Zoals wij uitverkoren zijn vandaag om in de kerk te zitten. Zoals wij uitverkoren zijn om het evangelie te mogen horen. Dat gaat niet van een mens uit. Dat gaat van de Heer uit. God zet apart, al vanaf onze geboorte, als we onze kinderen binnendragen in de kerk voor de bediening van de heilige doop, dan wordt het al tegen die kind van die kinderen gezegd dat God ze apart zet, heiligt. Ja, dat is ook een stuk uitverkiezing. Het gaat dus niet over de uitverkiezing tot eeuwige zaligheid, maar hier over de uitverkiezing waar ook Judas in delen mocht. Dat was toch wel een groot voorrecht om dicht in de buurt van de Heer Jezus te zijn. Om al zijn woorden te horen, om al zijn wonderen te zien. En toch ligt er een heel diep geheimenis in dit woord. Eén van u is een duivel. Eén van hen zou niet trouw blijven aan zijn roeping. Eén van hen zou afhaken. Eén van hen zou dus, die conclusie kunnen we gelijk al trekken, niet in het net waar Petrus en de anderen in zaten. Hij deed alsof, ja. En Judas is ook niet weggelopen. Hij bleef, ja, hij bleef. Waarom bleef Judas? Er zat natuurlijk wat achter. En het feit is duidelijk, later wordt dat met zoveel woorden door Johannes gezegd. Judas was de penningmeester. En hij droeg de portefeuille. Ja, hij droeg het geld. Hij moest dus zorgen voor uitgaven en inkomsten. Daar moest hij voor zorgen. Ja. We kunnen ook zeggen, Judas was degene die een andere god diende. De mammon. Want het feit dat je een penningmeester nodig hebt, dat is natuurlijk ook weer logisch, ook in zo'n gezelschap. En er waren ook kosten die zij maakten. En natuurlijk, maar van Judas wordt gezegd dat hij een dief was. En daarom verdween er nog wel eens wat in zijn eigen zak. De god die Judas had, was de mammon. En je kunt geen twee goden dienen, dat gaat niet. En dat leek er wel op. Hij was een discipel en de andere discipelen hebben tot het allerlaatste moment niet doorgehad dat hij een dief was. Als de Heer Jezus hem straks wegstuurt, wat gij dat doet, doet haastiglijk. Ga maar, hè? Zegt de Heer Jezus dan. Dan denken ze nog dat hij goed zal doen aan de armen, hè? Hier en daar naartoe zal gaan om zijn gift te geven. Wat denken ze dan nog? Ze hebben het niet doorgehad. Nee. Wij mensen nog, we kunnen zo makkelijk bedrogen worden en anderen bedriegen. Maar de Heer kun je niet bedriegen. En dat is voor de Heer Jezus toch een grote factor geweest die het lijden mede vergroot heeft. Hè? Altijd een verrader in je midden. Ook als het goed is, geestelijk goed is. En dan hebt u bijvoorbeeld die geschiedenis van in Betanië, hè, als de Heer Jezus daar in het huis van Simon de Melaatse aanlicht, man die Melaats geweest was en die door hem genezen was, dan zijn daar alle vrienden. Die had de Heer Jezus ook, vrienden. Ik hoop dat u ook een vriend van hem bent. Hè. Vrienden had hij ook. Lazarus, Martha, Maria. En dan komt Maria binnen en die heeft een albasten fles met heerlijke nardus, een heerlijke zalf. En die, daar gaat ze de Heer Jezus mee zalven. Ja, dat is de liefde, hè? Die let dan op een gegeven moment niet op het geld of op wat het dan ook is voor waarde mag hebben. Die waarde ziet ze wel, maar die is dan voor de Heere. Hè? De Heere is haar alles waard. Ja, dat is voor de Heer Jezus natuurlijk een heel mooi gezegend moment geweest. De liefde die hij ontving ter voorbereiding op zijn begrafenis. Een beetje steun, hè, in zijn lijdensweg. Maar gelijk is dan daar opeens Judas, hè? Judas. Opeens lijkt het wel alsof de duivel komt, en dat is ook zo. De duivel die toch altijd die vrede zoekt te verstoren. En die de sfeer ongelukkig maakt. En de andere discipelen doen ook mee, hoor, maar het is toch Judas die zegt, nou. Maria, wat je nu toch eigenlijk wel doet, dat is puur verspilling. Dat is allemaal zoveel waard, die nardus. Man, had je voor 300 penningen kunnen verkopen en hadden we mooi uit kunnen delen onder de armen. Hier heb je de toneelspeler, hè? Ja, bewogen dus met de armen. Geen echte discipel. Een toneelspeler, een hypocriet, een huichelaar. Ja, de discipelen hebben dat ook weer niet door. Die zeggen, er zit wel wat in wat Judas zegt. Ja, kijk allemaal verwijtend naar Maria, die dat allemaal zomaar heeft gegeven. Ze letten niet op de Heer Jezus, die ervan genoten heeft, hè, van die liefde die hij ontvangen mag. Maar ze worden boos. De Heer Jezus neemt voor Maria op. Maar dat is dan ook het moment, als de Heer Jezus zegt, zij heeft dat gedaan ter voorbereiding van mijn begrafenis, dat dit de druppel is die de emmer bij Judas doet overlopen. Nu weet hij het zeker, het gaat niet omhoog met de meester, dat had hij gedroomd, ze hadden allemaal zo hun dromen, hè? Naar een koninkrijk hier op aarde met Jezus als koning en dan Judas natuurlijk als minister van Financiën. Ja, dan zou de buit nog groter zijn. Dat was een droom, hè? Ja, je leeft of voor de Here, al sta je in het hier en het nu, of je leeft alleen voor het hier en het nu. Dat was met Judas zo. Hij was heel trouw aan zijn God. Die trouw aan de afgoden, daar verbaast de Heere zich soms zo heel erg over. Hè? Dat kunt u ook in Jeremia lezen. Al die heidense volken die blijven maar trouw aan die afgoden. De Filistijnen hadden Dagon en een paar honderd jaar daarna hadden ze nog Dagon. En Israël verliet hun ene ware God, waren niet trouw. Ja, die afgoden, hè. Kan een mens daar toch trouw aan zijn? Judas was ook heel trouw aan zijn afgod. Daar boog hij voor. Ja, toen hij hoorde dat het toch waar was, want hij ving die woorden natuurlijk ook wel op, dat het naar het kruis zelfs toe ging. De Heer Jezus was daar duidelijk over. Toen is hij naar het Sanhedrin gegaan. En je ziet het, hè, voor je. Hij staat er bij die deftige mensen. En hij zegt tegen ze, wat geeft u voor hem? Daarmee valt hij met de deur in huis. Hè? Wat krijg ik van jullie als ik hem verraad? Zie, daar komt de aap uit de mouw. Het is echt een huichelaar dus. Hij zegt bij de Heer Jezus en in aanwezigheid van de discipelen, we moeten aan de armen denken. Maar hij denkt alleen maar aan zichzelf. Wat krijg ik ervoor? 30 zilverlingen zou hij kunnen krijgen. Kreeg hij niet gelijk natuurlijk? Nee, maar dat zou hij krijgen. Dat beloofde ze hem. Nou, met die belofte leefde hij dus. Een heerlijke belofte. Hij zou 30 zilverlingen krijgen als hij Jezus zou verraden. Erg, hè? Ja. En het ergste is, de Heer Jezus wist dat allemaal. Het is nu de paasmaaltijd, we hebben daarvan gelezen. Er is iets heel bijzonders gebeurd in die nacht, in die avond. De Heer Jezus heeft de voeten van de discipelen gewassen. Ze wilden dat geen van allen doen. Toen deed Jezus het als een voorbeeld. En om te laten zien hoe hij van binnen is. Iemand die wil reinigen. En iemand die de minste wil zijn, iemand die er voor anderen is, Zo is hij nog, hoor. Ja, al zit hij op de allerhoogste plek die je bedenken kunt, hij is nog zo. Hij wil er voor anderen zijn, om u te dienen, nederbuigend. Hij wil afdalen in onze ellende, in onze nood. Hij wil zaligmaker zijn, ook vandaag, dat heeft hij laten zien, heel duidelijk daar. U heeft de voeten van al de discipelen gewassen. En van Judas ook, ja. Ja, ook van Judas. Natuurlijk sloeg hij hem niet over. Maar het was toch wel heel wat. Als ik had geweten dat het een boef was, had ik hem overgeslagen. Toch? U? Als u geweten dat dat een verrader was... Een verrader, dat is een verachtelijke zaak, hè? Verachtelijk beroep. De verraders in de Tweede Wereldoorlog werden ook door de Duitsers veracht. Verraden. David heeft het ook meegemaakt. En daar zijn we getuigen van in de psalmen. Maar de Heer Jezus heeft dat ten volle meegemaakt. Aan hem is het ook vervuld. Ja, zullen we dan nog horen? Als we Judas zien als de pure verrader en hij zijn masker heeft afgelegd. Maar dan, als de Heer Jezus zegt dat hij ze, dan zegt hij het weer, hè, heeft uitverkoren, dan heeft hij het wel over de verkiezing tot zaligheid. En dat hun namen geschreven zijn in de hemelen, heeft hij ook gezegd. En dat ze rein zijn. Heeft hij ook gezegd, diezelfde nacht, avond. Maar niet allen, zei hij. Toen maakte hij toch weer die uitzondering. Ja, want Judas was niet uitverkoren tot zaligheid. Hij was een verlorene. Maar het blijkt wel uit zijn leven dat hij het er zelf naar gemaakt heeft. Degenen die verloren gaan, die gaan met... recht en grond en reden verloren. Ja. Een oorzaak is er voor de verwerping. Zoals er ook een oorzaak is voor de verkiezing, ja. Dat is Gods liefde hart. Maar voor de verwerping ook, ja, een oorzaak. En dat zien we hier. En de Heer Jezus... is toen hij dat zei, toen hij die woorden gesproken had, en daar heb je dan onze tekst, hè, zeer ontroerd geworden in de geest. En dat hebben ze natuurlijk allemaal gezien. Zeer ontroerd in de geest. En toen heeft hij betuigd, als het ware, een eed gezworen en gezegd, voorwaar, zeg ik u, dat één van u mij zal verraden. Ja, daar waren ze weer, die woorden. Maar let op de smart die de Heer Jezus heeft. De smart die we ook, van wat we ook zongen uit Psalm 56. David ook zegt, ontroert mijn ingewand. Dat was bij de Heer Jezus ook zo. Hij was helemaal, als het ware, overstuur. Dat hij verraden zou worden. Ja. En dat het woord aan hem vervuld zou worden, dat iemand de verzenen tegen hem zou verheffen. Nou ja, die uitdrukking kennen we natuurlijk wel. De hielen verheffen, dat is net als een paard die een persoon die daar een beetje achter zo'n paard loopt, opeens een onverwachte trap geeft. Eén van u zal mij een trap geven. Ja. Of, zoals het er eigenlijk bedoeld wordt, vertrappen. Niet zomaar een trap zo, maar echt stampen. Trappen. Ja, dat, hè? Dat. Ja. Ziet u de bewogenheid van de Heer Jezus? Ziet u ook hoe het hem smart, hoe dat ook lijden voor hem is? Echt lijden. En dat het ook straks lijden voor hem zal zijn als alle discipelen als bange kinderen de vlucht nemen en wegvluchten van hem vandaan en hem helemaal alleen laten. En dan loopt dan ook Petrus achter hem aan dat het hem ook smart gedaan heeft toen Petrus zei, ik ken de mens niet. De zonde smart hem. Ja. Doet hem pijn. Daar moeten we toch aan denken. De zonde heeft gevolgen en dan denken we gelijk aan de gevolgen voor ons, doden en distelen. Maar denk eens aan de doden en distelen in Jezus' lijdensgang. He? De doden en distelen waaraan hij zich geprikt en bezeerd heeft. Die doornenkroon, die spijkers, maar ook die haat, die vijandschap. Weg met hem, kruisigt hem. En nog eens, de Heer Jezus had weg kunnen lopen. Waarom niet? Weg kunnen lopen, maar naartoe? Nou, terug naar het huis van de vader waar hij vandaan kwam. Als Petrus het meent voor de Heer Jezus op te moeten nemen, en hij trekt zijn zwaard als de woeste bende op Jezus afkomt, dan zegt de Heer Jezus, ik kan mijn vader in de hemel vragen en die zendt me zo een aantal engelen. Ja, die beschermen mij. Of die nemen we mee terug. Nee, hij bleef trouw. Hè? Begrijpt het u dat? Nee, zeker. Dat is niet te begrijpen. Dat hij trouw blijft. En dat hij in de nacht waarin hij verraden wordt, het heilig avondmaal heeft ingesteld. En dat hij dat grotelijks begeerd heeft. Dat wel. Niet de ondergang van mensen. Niet de ondergang die ze zelf zoeken in hun dwaasheid. In het vasthouden van hun afgoden. Maar in hun behoud. Dit is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. En het bloed dat voor u vergoten wordt. De discipelen zijn er ook ontdaan van. Als de Heer Jezus zo reageert en zegt weer die woorden, een van u zal mij verraden, dan zeggen ze allemaal, wie is het toch? Of ben ik het soms, Heere? Dat grijpt ze erg aan, hè? Ja. Ze hadden moeten zeggen, niet alleen Judas hoor, maar ik ben het, ik ben ertoe in staat. Zeg u dat wel eens? Ja, waar ik nu van hoor, daar ben ik ook toe in staat. Dat leeft nou ook in mijn hart. Maar goed, ze zijn heel erg ondersteboven. Ze maken ook heel wat mee, hoor, die discipelen. En dan zeggen ze, ben ik het, Heer? Zeggen ze allemaal, hè? Ja. Maar dan wil Petrus graag weten wie het dan eigenlijk is. En dan zegt Johannes tegen de Heere, wie is het? En dan geeft de Heere dit antwoord. Ik zal nog het brood nemen en dat indopen in de zure wijn. En aan wie ik het dan geef, die is het. En dan komt het de toneelspeler weer voor de dag. Hij hoort ze allemaal roepen, ben ik het, Heere? Dan zegt hij hetzelfde, hè? Dat is een papegaai. Hij zegt het gewoon uit, het komt niet uit zijn hart, het komt uit zijn mond. Ben ik het, Heere? Ja. Niet echt, hè. En hij had moeten zeggen, ik zou het kunnen zijn. Nee, ik ben het, Heere. Als de Heer het vuur je zo na de schenen legt, hoe kan Judas dan nog zo wegspringen ervan? Weglopen ervan. Waarom valt hij niet voor Jezus neer? Ja, dat is een hele goede vraag. Ja. Toch, vindt u niet? Waarom rukt hij zelf zijn masker niet af? Dat is nou echt de weg naar het behoud. Hè? Je masker afrukken. Worden die je bent. Een zondig mens. Je hoeft niks te zijn voor de Heer Jezus. Maar speel geen toneelspel. Kom zoals je bent, wie ben je dan? Ik ben een zondig mens, zei Petrus een keer tegen de Heer. Dat, hè? Dat klinkt als muziek in zijn oren. Daar wil hij zijn, daar kan hij werken als de zaligmaker. Ja, Judas, ben ik het, Heere? Wat een loeder, Hoe durft hij, hè? Oh, wat maakt de zonde ons toch brutaal? En de Heere zegt, geeft hem ondertussen, hè, dat stuk brood. U hebt het gezegd. Ja, je bent het. Je bent een verrader. En dan hoor je dat de duivel, dan lees je dat de duivel in hem vaart. Nou, die was toch al in hem? Jawel, die was al in hem. Hij werd geleid door de duivel, door de boze geest. Maar juist ook op dat moment vat de duivel hem als het ware bij de kraag en sleurt hem mee de ondergang tegemoet. Het lijkt wel alsof er geen weg meer terug is. Hè? Ja. En dan gaat Judas gelijk weg. Al kauwend op het brood dat hij uit de hand van de zaligmaker ontvangen heeft. En hij gaat de duistere nacht in. We weten wat nou het allerergste is. Hij gaat, ja hij gaat, de donkere nacht in. Maar hij wordt eigenlijk weggestuurd. De Heer Jezus stuurt hem weg. Wat je doen wil, doe het snel. Geliefde gemeente, ik denk dat er niets zo erg is. Dat er helemaal niets zo erg is, dan dat de Heer Jezus je wegstuurt. Dat is het allerergste wat een mens kan overkomen. Ga maar, ga maar. Of, zoals velen het zullen horen, God behoede ons ervoor dat hij tegen je zegt, ga weg van mij. Ik heb je nooit gekend. Dan is er geen terugweg meer. Die is er vandaag nog wel. Een wederkeer, een weg terug, een plaats voor berouw, een plaats waar de Heer je aanneemt, ook al ben je nog zo loeder. Maar de Heer die zegt, ga weg. En Judas gaat, daar gaat hij. En dan dat tafereel, hè? Ontzettend gewoon. Hij is naar Sanhedrin gegaan en zegt, nou, ik weet waar ze straks zijn. En misschien dat hij gelijk om zijn geld gaat. Ik heb toch, we hebben toch afgesproken, 30 zilverlingen. Ja, maar dat kreeg hij nog niet. Nee. Nee, eerst moest Jezus gevangen genomen worden. Ja. Wereldse economie. Ja, zoiets, hè. Zo van, eerst moeten we het maar eens zien. Maar daar werd hij dus door aangedreven, had het geld nog niet op zak. En daarom weer naar de hof van Gethsemane. Nou, we kennen de geschiedenis, we kunnen er wel kort over zijn. Maar toen heeft Judas gezegd, en hier is je dan echt de verrader. Hè? Ja. Maar naar de discipelen toe lijkt het wel alsof hij nog een discipel is. Want hij zegt tegen die bende krijgsknechten, let op, hè? Let op, ik ken hem. Ik weet wie het is. Het is natuurlijk donker, maar ik ken hem heel goed. Petrus zou laten zeggen, ik ken hem niet hoor. Nee, die ken ik niet. Maar Judas zei, ja, ik ken hem heel goed. En als ik dan loop ik naar hem toe en dan geef ik hem een kus. Ja, die is het. Die moet je grijpen, staat er. Grijpen. Och, Judas. Judas toch. En zo gebeurt het ook. Hij loopt heel blij op de Heer Jezus af. Zogenaamd blij dan, hè. Ja. En dan gaat het over een kus. Dat is niet zomaar even een kusje in het voorbijgaan. Dat is een omhelzing. Je komt met je gezichten heel dicht bij elkaar. En dan zegt Judas, wees gegroet, rabbi. Ja. Alsof u blij is dat hij hem ontmoet. Ah, goedenavond, rabbi. Bent u hier ook? En hij kust hem. Verrader. En de mensen letten goed op. Die moeten ze hebben. Maar de Heer Jezus, die zegt toch nogal wat. Die kus. Ik denk dat een kus dus ook zeer kan doen, hè. Zou het niet? Een kus hoort eigenlijk bij liefde, hè? Niet bij haat. Een kus vanwege haat, dat is iets geks. Ja, een kus uit haat. Dat heeft zeer gedaan, natuurlijk bij de Heer Jezus. Het was lijden voor de Heer Jezus, ja. Hij liep niet weg. Hij bleef trouw aan zijn roeping. Alhoewel hij verraden werd met een kus, Judas, verraad gij de zoon des mensen met een kus. En dan dat tafereel, ja, dat gun ik al die mensen wel hoor, dat ze op een machtswoord van de Heer Jezus opeens achterover vallen. En liggen bovenop elkaar te worstelen, wat gebeurt er? De macht van de Heer Jezus, daar was Judas ook bij hoor. Die liep voorop, die viel ook ondersteboven. Wat een waarschuwing, hè? Wat een waarschuwing. Ze denken Jezus in hun macht te hebben. Judas denkt daar de organisatie te kunnen regelen. Maar de Heer Jezus heeft de leiding. En toen is de Heer Jezus uiteindelijk meegenomen. De discipelen nemen de benen. Johannes en Petrus later volgen hem. En Judas heeft nog iets te doen. Ja. En wat is dat dan? Hij gaat ook naar het Sanhedrin. Of naar de penningmeester van het Sanhedrin. Hij zegt, ziezo. Jullie hebben hem. En we hebben afgesproken 30 zilverlingen. Nou, dat krijgt hij dan. Dat hebben ze voor hem uitgeteld. Judas die telde natuurlijk mee. 30 was afgesproken. Nou, dat is zijn verdiende loon. Ja, zijn verdiende loon. Zijn verradersloon. En met dat geld in zijn zak, toen is er wat gebeurd, ja. Al heel gauw. Dat geld in zijn zak ging branden. Want als er wat op aankomt, heb je aan de afgoden niks. Helemaal niks. Ze redden je niet in de dag van je benauwdheid. Want dat doet de levende God alleen. Opeens begint dat geld in zijn zak te branden. Ja? Hij voelt opeens, het is verradersloon. Als hij zag dat Jezus veroordeeld was, staat er in de Bijbel, zo ging hij heen met dat geld. En hij ging in de vroege uurtjes van de volgende dag naar de mensen die in de tempel al bezig waren. En hij riep uit over dat tempelplein. Ik heb verraden, onschuldig bloed. Hij had berouw. En u zegt, dat is toch mooi, hè? Berouw. Ja, wat was het voor een soort berouw? Ik denk dat we dat hels berouw kunnen noemen. Het berouw dat iedereen heeft in de hel. Wroeging kun je dat ook noemen. Wroeging, ja. Het lijden van voor Judas begon al. Toen hij nog leefde. Ik heb verrader onschuldig bloed. Dat lijkt me toch zo vreselijk, hè? Als je tot in der eeuwigheid met je zonde blijft zitten. En daar is geen trooster. Daar is geen evangeliewoord. Daar komt Jezus niet om zich te laten zien aan het verlorene. Daar is de genadetijd voorbij. Hels berouw is het geweest. Het berouw waarvoor geen trooster is. Omdat je die bij de zaligmaker alleen vinden kunt. En daar ging Judas niet naartoe. Saul had ook berouw ergens over. Die beleed het aan Samuel. Farao ook op een gegeven moment ook. Die beleed het aan Mozes. Maar daar raakte hij je schuld niet kwijt. Bij de Heer. Daar raak je je schuld kwijt. En dat gebeurde dus niet. Hè? Liefde gemeente, u zegt misschien, ja, wat moeten wij nu met deze man? Nou ja, u bent misschien wel eens bang. U herkende misschien wel dingen in uw eigen hart en leven als je het hebt over Judas. En daarmee moet u nou voor de dag komen. Dat is nu het eigenlijke doel van de prediking als het gaat over een man als Judas. Hij ging toch aan de Heer Jezus voorbij en doet dat niet. Ook al leer je jezelf nu kennen als een Judas of als een Petrus die de Heer zo makkelijk verloochenen kan. Een bangerik. Iemand die wel een grote mond heeft, maar als erop aankomt ook de Heer Jezus verloochent. Ik heb hem nog nooit gezien en met een vloek eroverheen ook nog. Het is heel wonderlijk als wij in het avondmaalsformulier lezen, aanhaling uit 1 Korinthe, dat de Heer Jezus in de nacht waarin hij verraden werd, het brood nam. En hij gaf het zijn discipelen en zeide, neemt en eet. Dat is mijn lichaam dat voor u verbroken wordt tot verzoening van de zonde. En dat hij de beker ronddeelde en zei, en drinkt allen eruit en gedenk en gelooft dat mijn dierbaar bloed vergoten is tot de volkomen verzoening van al uw zonden. We mogen eindigen in het wonder dat de Heer Jezus trouw gebleven is aan zijn roeping en het lam was dat ter slachting werd geleid. Zijn bloed heeft gegeven en zijn leven afgelegd. De toorn van God heeft willen dragen voor zondige mensen die tot alles in staat zijn. Wat moeten we worden? Een zondig mens. We kunnen misschien ook wel eens voelen, bang zijn daarvoor dat je een huichelaar bent. Je zit dan in de kerk en je zingt de psalm mee. Maar je hart zit eigenlijk vast aan die afgod. En aan dat kwaad. Ja, je kunt je dan soms zo'n huichelaar voelen. Dat ben je ook. Moet je dan maar worden voor God en zeggen, Heer, ik ben een huichelaar. Dat is zonder belijden. Dat is eerlijk worden voor God. Dat gaan we straks ook zingen op Psalm 32. Het vroom en ongeveinsd gemoed, dat is geen hart dat zonder zonde is. Want nee, David die was niet zonder zonde, maar hij werd eerlijk voor God. Eerlijk. Bekend, o Heer, aan u, oprecht, mijn zonde. Als u bang bent daarvoor, hiervoor, daarvoor, waar dan ook voor, blijf niet bij de Heer Jezus vandaan. Ga naar hem toe. En kom als een zondig mens, niet als een goed mens, maar zoals u bent. Niet als een toneelspeler, maar zoals u eruit ziet, als een zondaar. En kom dan naar hem. Hij is geen toneelspeler, hoor. Hij bedriegt u niet. Hij zal zich tegenover u niet anders voordoen dan hij is. Wat is hij dan? Zaligmaker. Van zondaren, de gezondenen van de Vader, die voor goddeloze mensen de dood in wilde gaan. Dat, hè? Dat. En geliefde gemeente, dan mogen we elkaar vanmorgen oproepen. Terwijl we huiveren voor Judas en de koude rillingen over onze rug lopen, vanwege wat een mens toe in staat is, hè? Mag er ook wel eens een trilling van binnen zijn. En dat het zo vredig en warm wordt van binnen, omdat je mag geloven in de vergeving van de zonden. Voor wie leed Christus eigenlijk? Voor zondige mensen. En hij gaf zijn leven over opdat zij gered zouden worden. En gezegend en geheiligd en tot kinderen van God zouden worden gemaakt. En echte discipelen en discipelinnen. Echte kinderen van God worden. Geen huichelaar komt daarboven, nee, maar alleen de kinderen die kind geworden zijn en die het kruis in hun leven ontmoet hebben. Daarvoor zijn neergeknield en daarom hoeft niemand te wanhopen aan zichzelf. Nee, dat heeft Judas gedaan. En hij heeft zichzelf van het leven beroofd. Erg, hè? Verschrikkelijk. En toen was hij er nog niet vanaf. Altijd die wroeging. Daarom, dat lied van Maxine, hè? Ik zal met zonde last belaan, thans opstaan en naar Jezus gaan, hem al mijn schuld belijden. Hij zal mij wassen in zijn bloed en vrede schenken in het gemoed en van de schuld bevrijden. En dat geeft een vreugde die alle wereldse vreugde verre te boven gaat. Een God waar je op aan kunt, een zaligmaker die je niet bedriegen zal. Och, werd die vreugde meer begeerd, een vreugde toch, die nooit verkeerd op droefheid uit zal lopen. Kom naar de levensbron met mij, de toegang is volkomen vrij. De weg naar God ligt open. Amen.